En dat is eigenlijk dat huis van God dat we zijn, dat God dat wil vervullen, dat hij wil wonen in ons midden. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als je nou je eigen huisje bekijkt, dan richt je dat in zoals jij dat wil, toch? He, je hebt waarschijnlijk bepaalde dingen aan de muur hangen of ergens liggen of een meubeltje. Dat je zegt van nou, als dat er niet staat, ja, dan ben ik een beetje in het Fries zeggen van de mik. Ik weet niet of je dat kent, ja? Nee? Dat is een zeilterm. De mik is een paaltje, daar moet je giek op liggen. En als die eraf ligt, ja, dan is het een beetje rommelig en dan is het niet in orde. Dus, maar als je in je huis, je inrichting, dat zegt iets over jou. En toen wij naar Amsterdam verhuisden, Esther en ik, mijn vrouw en ik, toen kwamen we in een huis wat ontzettend verbouwd was. En er was nog een rommel en er waren nog natte verf en alles. En het was een chaos. En dan moet je nog dat huis inrichten totdat het jouw huis wordt. Het is een prachtig huis. We zijn heel gezegend door de gemeente. Die heeft een prachtig huis. En daar mogen wij zomaar in wonen. En wij hebben dat tot ons thuis gemaakt. Door te schuiven met de meubels. Zeggen van, hey, waar zetten we nou de bank? En wat zullen we nou voor kleur vloerkleedje op de grond leggen? En je wil het gezellig maken. En dan kom je thuis en ik ben lang. En dan ga ik meestal lang uit in de hoek op de bank zitten. En dan lekker mijn benen lang uit, weet je wel. En dan heb je je vaste stekkie. En dan hang je lekker in het hoekie. En dan ben je thuis. Ken je dat, Jan? Ja, ken je, hè? En misschien kent u dat ook. Dat je zegt van, ja, dat heb ik ook. Ik heb het zo ingericht. En als je dan bij iemand anders komt. Wij mochten een keer huisruil doen in de vakantie. En toen kwamen we bij een hele lieve zuster in huis. En die had het huis nadrukkelijk anders ingericht dan bij ons thuis. En wij mochten daar 2 weken mochten we gratis op vakantie. We hadden in die eerste tijd toen we hier waren niet zoveel te makken. Omdat we heel veel schulden hadden vanwege het huis wat slecht verkocht was. En we waren zo gezegend en lieve mensen. Maar het huis waar we verbleven, dat was zo druk voor ons. We stonden in de keuken en ik zei, nou, er kan nog wel amper een braadpan op het aanrecht staan. De rest stond vol met potjes en dingetjes en tierlantijntjes. En de randjes van de kastjes, je durfde bijna niks aan te raken. Dan stel je voor dat het valt. En er ging ook nog een keer een heel mooi kopje kapot. Dus wij een halve middag op internet gekeken, waar vinden we nou weer zo'n kopje? Maar dan voel je je eigenlijk niet thuis. Esther en ik zijn een beetje van, less is more, kent u dat? He, dat is een beetje een populaire term. Niet te veel rommeltjes. En mocht je ooit nog een cadeautje willen geven, kom niet met allerlei porseleinen toestanden, want dat trekken wij niet. Er moet eigenlijk niet te veel in de vensterbank staan. Planten zijn wel heel fijn. Maar dan maak je je huis tot je thuis. En ik wil je vandaag vragen, waar voelt God zich nou eigenlijk thuis? Hoe wil God dat zijn huis wordt ingericht? Hoe wil hij een sfeer, zou je kunnen zeggen, creëren die bij hem past? En daar wil ik het vandaag over hebben. En God wil namelijk bij mensen wonen. En hij heeft daarvoor een geweldig ontwerp gegeven. En God wil bij mensen wonen en hij laat in de Bijbel eigenlijk verschillende manieren zien waarop hij duidelijk maakt wat daarbij hoort, wat belangrijk is voor hem. En om te beginnen wil ik zeggen, God neemt steeds het initiatief. God is heel duidelijk over wat hij wil. Als je kijkt in de Bijbel, dan zie je aan het begin van de Bijbel al dat God het initiatief neemt om tot Abraham te spreken. Abraham was iemand die, nou, misschien wel een zoeker was, dat weten we niet, maar God besloot om Abraham te ontmoeten, tot hem te spreken en hem duidelijk te maken dat hij geroepen was en Abraham die gehoorzaamde. En dat maakte dat ik 2 dingen geloof. Allereerst moet die ontmoeting ontzettend indrukwekkend geweest zijn en heeft Abraham overtuigd dat dit een goede weg was om met God te gaan. Het was levensveranderend en dat is wat een ontmoeting met God altijd is. Het is levensveranderend. Mozes, de brandende braamstruik. Wat een geweldige verhaal hebben we. Waar God zegt, hier ben ik. Hallo, ik neem het initiatief. En vandaag wil ik het hebben over de tabernakel. Ook daar neemt God het initiatief. Hij laat zien waar hij wil wonen. En in mijn eigen gemeente in Keerpunt, daar gaan we een serie doen. Dus dit is de eerste van een serie. Maar de tabernakel is een plek die door God als initiatief is gegeven, waarin hij zegt, ik wil onder de mensen wonen. We gaan het lezen in Exodus hoofdstuk 25, waar God dat initiatief neemt om tegen Mozes te zeggen wat hij wil. Exodus hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 9. Toen sprak de Heere tot Mozes. En Mozes, waar is die? Die is op de berg, Sinai. En dan zegt hij, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een heffoffer nemen. En u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een heffoffer voor mij nemen. Dit is het heffoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk. Onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Mozes krijgt een openbaring. Hij spreekt met God op een bijzondere plek. Hij is alleen. En hij is alleen op een bergtop waar het donderde en bliksemde. En in de wolken daar spreekt God tot Mozes. En ik vind dat zo belangrijk om dat er vandaag bij te zeggen. Hoe ontzagwekkend het moment was dat Mozes dit hoorde. God wilde Mozes zijn volledige aandacht om dit plan te openbaren en het hem te laten zien en hem te laten weten. Mozes, ik wil iets belangrijks doen. Ik wil je iets laten weten. Ik heb een verlangen en ik heb een plan. En het verlangen is, ik wil onder de mensen wonen. En het plan is, maak een huis voor mij. En ik laat je zien van welke materialen dat moet zijn. En ik laat je zien hoe het eruit moet zien. En dan gaan de komende 13 hoofdstukken in Exodus, die gaan we vanmiddag allemaal behandelen. Die gaan over de tabernakel. Allemaal details, allemaal mooie spullen die in die tabernakel moeten staan. En het wordt tot in detail gezegd van wat voor materiaal, hoe moet het eruit zien, welke vorm, hoe groot en waar het moet staan. God weet hoe hij zijn huis wil hebben. En dat ontwerp, dat geeft een orde weer. De commentatoren, bijbelcommentatoren die zeggen, die tabernakel die laat eigenlijk een plaatje zien van het herstel van de schepping. Er zijn bepaalde links met het scheppingsverhaal. 7 dagen bijvoorbeeld. Maar ook de orde van een soort tuin waar het op lijkt. En het doet denken aan de tuin van Eden. Maar deze tuin, dit stukje hemel op aarde, dat heeft een deur. Je kunt daar naar binnen. En God nodigt jou uit om in die tabernakel bij hem te zijn. Het is een geweldig plaatje waar God zegt, ik ga orde scheppen in de chaos die er op de wereld is ontstaan. En ik denk als we vandaag min of meer op adem komen van de meest heftige lockdown. En alles wat daarbij hoort. En alle berichten die we in het begin hoorden die ons verontrusten. Of waarvan je misschien allerlei gedachten had. Dat je zegt van wow, orde in de wereld. Nou. Het is af en toe een zootje. En dan hebben we het nog alleen nog maar over corona. Maar dan zie je nog wat mensen allemaal doen. En elkaar aandoen. En zeggen en roepen. En dan zegt God, ik wil orde, ik wil een rustplek, ik wil een ontmoetingsplek creëren waar mijn volk mij kan ontmoeten. Want God wil bij ons wonen. En dat huis, dat is zo bijzonder en zo uniek. En ik denk, wij als Westerse Nederlandse christenen moeten zo leren te beseffen hoe heilig dat is. Hoe uitzonderlijk uniek dat is. Als Mozes allerlei moeite moest doen om op die top van de berg te zijn, daar 40 dagen. En dan gaat God spreken en zegt, en zo wil ik het hebben. Zo moet je het maken. Dan is dat heel bijzonder. En ik denk als we in de gemeente samenkomen. Paulus zegt, de gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Dan wil God duidelijk maken hoe Hij het wil hebben. En wij zo allemaal als Hollanders, we hebben allemaal onze meningen hoe het in de gemeente moet zijn. Ja, toch? Waarom hebben we het zo laat? Waarom hebben we het zo vroeg? Waarom duurt de dienst zo lang? Waarom duurt de dienst zo kort? Kunnen we niet bidden voor zus? Kunnen we niet bidden voor zo? Maar God wil het huis vullen met zijn glorie. En daarom ben ik zo blij met die liederen van vanmiddag. Vul uw huis met uw glorie. Dat is het verlangen wat God heeft. Maar hij zegt, dan moeten de dingen wel op hun plek staan. Dan moet jij op je plek staan. Dan moet ik het huis kunnen inrichten. Dan moet ik de regie mogen nemen. Dan wil ik dat je je overgeeft. En dan kan ik het huis vullen met mijn glorie, met mijn heerlijkheid, met mijn kracht. Want het tabernakel is zo'n bijzonder iets. En daar kun je weken. Ja, ik heb voor jou een prekenserie bedacht. Ik kan de komende 13 weken elk hoofdstuk van de tabernakel. Hè? Maar de tabernakel, daar kun je weken mee bezig zijn. Al die dingen die zijn zo mooi. Maar ik ga er nu even snel doorheen. Want het is een weg die God ons wijst waar je doorheen mag gaan. En dan kom je op die plek waar in dat heilige der heiligen die ark van het verbond staat. En weet je hoe die ark genoemd wordt? De troon van genade. God troont te midden van die cherubs en daar is Gods genade. Daar geeft God zijn genade. En als je door de tabernakel loopt, dan kom je allereerst natuurlijk bij de ingang. Ik noemde het net al. En voordat je naar binnen gaat, kunt gaan, moet je in je hart een besluit nemen. En ik wil dat eigenlijk noemen het bekeringsmoment. Dat je weet van, ik ga hier naar binnen en ik besluit, ik wil Gods wil doen. Ik bekeer mij tot God. En ik wil op hem vertrouwen en ik wil zijn weg gaan. En ik denk dat wij als westerse predikers nogal vaak laten horen dat je moet bekeren. En wat moet je dan van bekeren? Van je zonde. Nou, dat is helemaal waar. Er is niks aan gelogen. We moeten ons bekeren van zonde. En heel vaak blijft het daar een beetje bij. Dat lijkt dan een beetje zo. Van, Heere God, ik heb verkeerde dingen gedaan. Wilt u me alstublieft vergeven? Mag ik uw kind zijn? Amen. Maar bekering gaat veel verder. Bekering is eigenlijk ten diepste veel meer in de richting van, want er zit heel veel aan vast, maar meer in de richting van, Heere God, ik kom bij u. Ik heb mijn eigen weg gevolgd. Ik heb mijn eigen maniertjes ontwikkeld. Ik heb mijn eigen probleempjes geprobeerd te fixen. En daarin heb ik ontzettend gezondigd. Ik heb niet uw wil gedaan. Vanaf nu wil ik uw wil doen. Dat is bekering. En er zijn ontzettend veel christenen die zeggen, ja, ik heb vergeving voor mijn zonde gevraagd. Maar heb je ook geleerd om de weg van God te gaan? Om hem te vragen, Heer, maar hoe wilt u dat ik leven mag? De afgelopen jaren hebben we meerdere keren de tekst in ons leven, Esther en ik in ons leven, de tekst samen ook ontvangen. U leert mij hoe ik leven moet. God wil jou leren hoe je leven moet. En dat betekent dat je zoekt naar zijn principes, naar zijn weg. En dan ga je binnen. En dan zeg je, Heer, ik besluit dat ik wil leven naar uw wil. En dan het eerste wat je dan tegenkomt, als je dat wil, is dat God zegt, kom bij dat brandofferaltaar. En het brandofferaltaar, daar werden alle offers gebracht. Schuldoffers, dankoffers, graanoffers, zoenoffers, verzoening, vertroosting, vergeving. Al die offers, en je zou kunnen zeggen, dat is een bundeling van al die aspecten van het offer wat Jezus heeft gebracht. Jezus heeft op dat brandoffer, wat een beeld is van het kruis, heeft hij dat offer gebracht waarin God zegt, het is volbracht. Jezus riep het vanaf het kruis, het is volbracht. De offers die in de tabernakel werden gebracht, ze zijn in Christus volbracht. En als jij bij dat kruis komt, En zegt, Heer, dank u wel dat uw bloed voor mij heeft gevloeid. Dat u mij reinigt van alle ongerechtigheid. En dan ga je verder, dan kom je bij het wasvat. En het wasvat, ja, dat is in de woestijn een groot vat met water, verfrissend gewoon. Dat is rijkdom. Maar dat water en dat wasvat, dat staat voor een dagelijkse toewijding. Heiliging. Heer, ik wil leven zoals u. En ik kom vanuit de wereld. Ik kom in aanraking met de wereld. Ik heb allerlei strijd en worstelingen. En ik heb mijn zwaktes. En ik ga nog wel eens door mijn hoeven als het gaat om zonde. Maar Heer, reinig mij opnieuw. Heilig mij. Leer mij hoe ik leven moet. Elke dag toewijding. En als God zegt, ja, dat doe ik. Ik reinig je. Ik heilig je. Hij heeft ons geheiligd in Christus. Dan kom je uiteindelijk bij het reukofferaltaar, zo dwars door het heilige. En dan sta je vlak voor dat gordijn van het heilige der heiligen. En daar staat dat reukofferaltaar. Vlak voor de neus van God, zou ik willen zeggen. Daar waar hij het heerlijk kan ruiken. En dan sta je dus letterlijk voor de neus van God. En dan breng je je offer van heerlijke geuren, zoals hij het lekker vindt. Heeft je vrouw ook een favoriet geurtje, Jan? Nee? Ja. Ja, ze heeft wel een favoriet geurtje. Zeg ze ook altijd welk geurtje jij op moet doen. Je scheerschuim. Oké, kijk eens aan. Maar geurtjes, het is ook iets persoonlijks. En God heeft dus een voorkeur voor een bepaalde geur. En hij zegt, er mag alleen in de tempel, in de tabernakel, mag deze geur gemengd worden. Heilig is het voor God. En dan sta je voor de neus van God. En wat is dat? Dat is aanbidding. Wat we vanmiddag hebben gedaan in de tuin, dat is een heerlijke geur voor God. En misschien dacht jij van, nou, we zijn een paar leuke liedjes. Een nieuwheid, opwekking en al die dingen meer, leuk. Als je met God alleen bent, of als je met de gemeente bent, dan zing je en dan maak je een heerlijke reukoffer voor God. En wat gebeurt er dan als je daarin je hart kan geven? Zeggen, Heere God, u bent zo geweldig. Ik haal van u, ik heb u nodig. U bent de redder, u bent de Heere der Heeren, u bent de koning der koningen. Er is niemand zoals u, Heer. En dan wijd je je toe aan God en dan gaat God spreken. Dan heb je een ontmoeting met God. En God kan spreken doordat je, ik heb dat jarenlang gehad, dan kreeg ik kippenvel. Ik weet niet of je dat kent. God sprak dan niet met woorden, maar ik voelde gewoon van God is iets aan het doen. Of dat je een gedachte krijgt dat je van wacht eens even. Er is iets in mijn leven wat er niet hoort. God wil iets opruimen. Of hij geeft iets nieuws. En God wil spreken in de ontmoeting met hem. En die komt op het moment dat je aanbidt. Dus als je ooit nog denkt van jongen, zeg, waarom moeten wij nou zoveel liedjes zingen in de kerk? Kunnen we niet gewoon één liedje en dan kunnen we met de preek beginnen? Want de Bijbel is toch het allerbelangrijkste. Nou, natuurlijk, dit is... Samen luisteren naar Gods woord, samen het woord openen is ook aanbidding. Hè? Luisteren naar wat God te zeggen heeft. Maar die ontmoeting, daar is God naar op zoek. Daarom wil hij in het midden van zijn volk wonen, in de tabernakel. Daarom wil hij in jou wonen, door zijn geest. Daarom wil hij in de gemeente wonen. Omdat hij dan kan werken en dan kan spreken en dan een ontmoeting met jou kan hebben. En ik weet niet wie er allemaal getrouwd is hier, maar ik ben al bijna, ik ben dit jaar 24 jaar getrouwd. En één ding kan ik iedere getrouwde zeggen, probeer nooit je partner te veranderen. Lukt je nooit. Lukt je nooit. Nee, dat lukt je echt niet. Dus hoe langer ik ook kind van God ben, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat er maar één persoon is die mij kan veranderen, is God. En ik ken al dat programma God verandert mensen. Geweldig. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, God is de enige die mensen verandert. En het gebeurt in die ontmoeting. Dus als je zegt, ik worstel met dingen, ik heb moeite met dingen, ik heb allemaal sores in mijn leven. Als je verandering wil, ga God aanbidden. Ga God ontmoeten. Ga tijd voor hem maken. Want de gemeente is niet in de eerste plaats een plek om een programma te draaien. Om allerlei leuke foefjes te leren van hoe kom ik nou van zonde A, zonde B, zonde D af. gaat niet om de foefjes. Het gaat om de ontmoeting met onze levende God. En daar verander jij. En in de voorbereiding van deze preek keek ik naar een studie die Henk Binnendijk, we leren van elkaar als sprekers. Henk Binnendijk die deed een studie bij Christen voor Israël over de tabernakel. En wat mij zo aanraakte en zo mooi vond ik, Henk Binnendijk, ik ben met hem opgegroeid. Vroeger was hij altijd op televisie en had van die leuke programma's en bijbelstudies. En nu is hij, ja, ik zou bijna zeggen hoogbejaard, maar nog fit, prijs de Heer. En Henk die vertelde iets persoonlijks wat ik nog nooit eerder over of van hem had gehoord. Maar dat hij 25 jaar was en hij was zwaar actief in de kerk. Hij was helemaal kerkelijk, helemaal daarmee bezig. Daar leefde hij min of meer voor. En toen nam iemand hem mee naar een conferentie. En hij zei, daar maakte ik iets mee. Hij zei, daar zag ik mensen die hadden iets wat ik niet had. En hij zei, ik wilde dat ook. En dat was de wedergeboorte. De bekering, de toewijding aan God, dat het van binnenuit komt. En hij zei zoiets van, tot dan toe dacht ik dat wat ik deed maximaal haalbare was. En hij was positief jaloers op degene die hij zag, die zo vol van Gods geest waren. Maar hij vertelde erbij van, toen ik jonger was, toen ik op school zat, werd ik vaak gepest. En hij zei, eigenlijk was ik op mijn 25e net een beetje dat ik dacht van, ik kan een beetje goed met mezelf leven. Ik kan mijn schouders weer rechten. En ik had zelfvertrouwen ontwikkeld. Omdat hij gewoon ook had ontdekt. Ik kan bepaalde dingen. En toen kwam God. Hij nam het initiatief. God nam het initiatief. Die maakt je hongerig. Die laat je het zien. Zeg, hé, ik ben er hoor. Ik ben er in hem. En ik wil ook in jou zijn. En Henk Binnendijk die vertelt over zichzelf dat hij daarmee aan het worstelen was van, oh maar, die wedergeboorte. En dan naar binnen stappen in die tabernakel, in die wereld van God, in dat hemelse. Hij wist dat hij dan alles terug moest geven aan God. En de controle uit handen moest geven. En juist omdat hij het gevoel had dat hij net een beetje de controle kreeg op zijn leven, vond hij dat zo ontzettend moeilijk. Ik vond het geweldig hoe hij dat vertelde. Hij zegt dan in zijn verhaal, Heere God, ik vertrouw u eigenlijk niet. En hij zegt, ik heb er maanden mee geworsteld. En hij kwam uiteindelijk tot de conclusie, maar God is goed. En als God goed is, dan zal hij geen misbruik maken van het feit dat ik alles in zijn handen durf te leggen. En zei, toen is alles anders geworden. En God heeft me nooit in de steek gelaten. Geweldig vind ik dat. Om dat van zulke geweldige, lieve, mooie mensen te horen. In Johannes hoofdstuk 1 lezen we dat Jezus alles is waar de tabernakel voor staat. In Johannes 1 staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar daar staat eigenlijk het woordje getabernakeld. Jezus is de nieuwe tabernakel. Hij is degene die in zich de volheid van God heeft. En hij heeft Gods aanwezigheid heel dicht bij ons als mensen gebracht. En er is geen voorhangsel. Er is geen offer meer wat we hoeven te doen, want het is volbracht. En dan is er een stukje hemel op aarde. De tabernakel is bedoeld als een stukje hemel op aarde. God heel dichtbij. Een poort naar de hemel, hoe je het maar noemen wil. En Jezus komt dan nog dichterbij. Moet je eens voorstellen. Tegenwoordig mogen we geen handen geven en geen hugs. Maar Jezus gaf mensen handen en hugs. En hij vertelde een goede mop. En het was gewoon God zelf. Die naast mensen zat. Hij had plezier, hij had verdriet. Hij werd mens en dat was de tabernakel van God. Hoe bijzonder. God wil heel dicht bij ons zijn. En God ontmoeten is het doel van christen zijn. God ontmoeten is het doel van de gemeente van Jezus Christus. En als die ontmoeting daar is, dan kom je bij het hart van God. En wat is daar? Daar is vrede. Daar is vreugde. Daar is kracht. Daar is openbaring, daar is genezing, daar is groei. Daar word je gevormd en gekneed in je karakter. God wil jou ontmoeten. En mag Hij jou dan veranderen? Durf jij dat aan? Durf jij door die voordeur van de tabernakel te gaan, om het maar even zo uit te beelden? En zeg je: God, hier ben ik. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, het is van U. Uw wil geschieden. Is dat niet wat de Heer Jezus ons leerde bidden? Er vallen zoveel stukjes op zijn plek als je die dingen bij elkaar zet. Vul dit huis met uw glorie. In het huis van God gaat het maar om één ding. En dat is niet om mij. Het gaat om God. En een verlangen naar God. En een verlangen naar een ontmoeting met God. En als jouw gemeente niet volmaakt is, dan komt dat misschien wel omdat jij nog niet een ontmoeting met God hebt gehad. Of omdat je je niet uitstrekt naar die dagelijkse ontmoeting met God. Dat je denkt van ja, maar wij zijn met z'n allen soms zo cynisch en zo kritisch. En het moet zus en het moet zo. Ik ben zo blij dat Mozes niet een Hollander was. Die had God halverwege het verhaal van de tabernakel al onderbroken. Kunnen we dat niet beter groen maken in plaats van blauw? Kan het niet een beetje groter? Kan het niet een beetje goedkoper, God? Zilver en goud is wel heel veel, hoor. En waar kwam dat allemaal vandaan? God had het hen zelf gegeven. God zei: ga even bij je buren langs. Dan krijg je wat mee voor de reis. Dan krijgen ze zilver en goud. En kennelijk ook zeekoeienhuiden. Ik weet, hoe moet je in de woestijn aan zeekoeienhuiden komen? Hè? En God had het allemaal voorzien. En de mensen dachten: nou, ik heb een mooi voorraadje. Ze zeggen: nou, ik wil graag weten of je het ook aan mij wil geven. Want het is een vrijwillig offer, staat in 25. En als dat huis klaar is, als dat huis klaar is, in Exodus 40 lezen we dan: Mozes richtte tenslotte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op en zo voltooide Mozes het werk. Zo, dat is klaar. Hè? Ik denk dat ze er best wel even wat werk van hebben gehad in de woestijn. Ik probeer me dat zo in te denken. Denk, wat hadden ze eigenlijk allemaal voor middelen of wat hadden ze niet? Ik denk dat er veel inventiviteit nodig was. En dan vers 34, hier gaat het om. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet eens kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Vul dit huis met uw glorie. Heer, vul dit huis met uw heerlijkheid. Want alles is voor u en alles is tot u en alles is door u. Het draait allemaal om u. Ik wil u ontmoeten. Verlang je zo naar die ontmoeting met God? Of vind je het alleen maar vervelend dat er vandaag geen koffie is naar de dienst? Zo belangrijk als je naar de gemeente gaat, als je met de gemeenteactiviteiten bezig bent en zegt: Heer, ik wil u ontmoeten. Volgende week hebben wij voor het eerst weer dienst met mensen zoals wij hier nu zitten, maar dan met maximaal 100 mensen. We weten niet hoeveel er gaan komen vanwege allerlei omstandigheden en vanwege vakantie en zo. Misschien zitten er ook 20 of 40 of 60, dat weten we niet. Maar dan gaat het heel anders dan we gewend waren voor de coronacrisis. Het is zo belangrijk om je te focussen en zeggen: Heer, maar het gaat om u. Oké, anderhalve meter, hè? Ik word er niet blij van, maar Heer, het gaat om u. Geen koffie, oké, daar word ik niet blij van. Het gaat om u. Ik kan mijn broer of zussen nog even niet een huk geven, maar als u me maar een huk geeft. Als u me maar aanspreekt. Als u me maar de ogen opent voor de dingen waar ik nog in mag groeien. God wil heel dicht bij ons wonen. Hij wil ons aanraken. Hij wil dat we gevormd worden naar het beeld van Jezus. Zodat zijn heerlijkheid in deze wereld zichtbaar is. En ik hoop zo dat je dat verlangen hebt met mij. Vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Vul mij met uw glorie. Vul mijn gemeente, de gemeente, die me met uw glorie. Zodat er iets gaat veranderen. Zodat de mensen zien, er is een God die leeft. En als je dat verlangen met me deelt, strek je dan uit naar hem. Misschien wil je je handen opsteken, of wil je gewoon in gebed knielen, of wat dan ook maar, wat voor jou mogelijk is. En ook thuis, misschien juist in de huiskamer, kun je helemaal je overgeven. Vader, Heere God, wat is het bijzonder dat u bij ons wil zijn. Hoe is het mogelijk dat u dat initiatief nam? En dat u door de tabernakel en door de geschiedenis van Israël ons zoveel leert over uw karakter, over uw verlangen, over wat u belangrijk vindt. Heer, als we vandaag hier zijn en we beseffen dat u dat wil, Heer, dan willen we ook belijden, Heer. Ik wil ook bij u zijn. Leer me die weg te gaan van de tabernakel. Om gereinigd te worden door het bloed van Jezus. Om een heilig leven te leren leiden. Ga ons voor, Heer Jezus. Dank u wel dat u, Heer Jezus, onze hoge priester bent. Dat u letterlijk in de hemel bent en dat u ons verbindt. Vanaf de aarde met uw hemelse heerlijkheid. Dat uw glorie in de gemeente en in ons leven mag neerdalen. Uw veranderingskracht. Uw overtuigingskracht. Maar ook de kracht tot wonderen, tot genezing, tot heling, tot verzoening. Ik geloof zo dat God ook wil spreken vandaag en dat hij zegt, er zijn gezinnen waar gebrokenheid is, waar ouders en kinderen elkaar niet meer spreken of ontmoeten. God zegt, zoek de ontmoeting met mij. Ik wil openbaren. Ik wil vernieuwen. Ik wil verlossen. Ik wil vertroosten. O Vader, ontmoet ons. We hebben het zo nodig. Heer Jezus, Geest van God, vul dit huis met uw glorie. Ik lees Psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Heer, zie mij. Ontmoet mij. Spreek tot mijn hart. Hou me vast. Leer me uw weg te gaan. Leer me ontzag voor uw naam. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Zo ook op de aarde. Amen.